Stel je eens voor dat je bloedeigen broer een van de grootste criminelen van het land is. Wat is als hij niet alleen voor de omgeving, maar ook voor zijn eigen familie in gevaar blijkt te zijn? Het zijn de vragen waarmee de zussen Sonja en Astrid van Willem Holleder dagelijks geconfronteerd worden. Het boek dat Astrid over hun leven met Willem schreef werd direct het gesprek van de dag en vervolgens een internationale bestseller. Heel Nederland en ver daarbuiten is in de ban van het leed dat zij aanvankelijk altijd alleen heeft moeten dragen. Een ware tragedie die tot de dag van vandaag voortduurt met het slepende proces waarin de zussen met hem zijn verwikkeld. Een theaterstuk kon eigenlijk niet uitblijven. En vandaag praat ik met Sophie Cassis, toneelschrijver van het psychologische theaterthriller Judas. Welkom.
Dankjewel.
Ja, een enorm project, denk ik. Een hele grote productie. En deze week gaat hij in première, maar al een tijdje bezig met de try-out.
Ja, klopt. Ja.
Ben je al een beetje zenuwachtig voor deze donderdag?
Ja, première is altijd première. Ja. En dit is. Kijk, theater is elke dag anders. Dus je kan 17 prachtige try-outs spelen. En dan op de première is iedereen zo stijf van de zenuwen dat het minder is dan die laatste try-out. Maar het kan ook meer zijn, omdat iedereen zo stijf staat van de zenuwen.
Ja, dat kan ook nog voor je werken. Daar gaan we gewoon helemaal van uit. Het is, zoals ik al een beetje omschreef, het is, dat is misschien een beetje oneerbiedig om te zeggen, maar het is een enorme hype.
Ja.
Maar ook schrijnend, want het is ook de werkelijkheid. Het is nog steeds aan de gang.
Ja.
Voordat je aan dit project begon, wist je waar je aan begon?
Ik wist natuurlijk globaal waar ik aan begon, maar ik had het boek niet gelezen. Dus dat ben ik pas gaan lezen toen ze me vroegen. Ja.
En had je toen al toegezegd?
Nee, want ik moet altijd eerst weten of ik contact heb met het materiaal. En als ik denk, ik heb er niks mee, dan doe ik het niet. Dus ik ben in de luxe positie dat ik soms tegen dingen nee mag zeggen. Dat kan niet iedereen zich permitteren, maar bij mij lukt dat. Maar dit was, ik vond hier zoveel in waarvan ik dacht, dat is fijn materiaal om toneel van te maken. Dat ik helemaal niet getwijfeld heb. En daar komt bij, Johan Doesburg regisseert het. En met Johan heb ik veel gewerkt in Den Haag, bij het Nationale, toen nog Nationale Toneel. Inmiddels heet het Nationale Theater. En ik vind het heel prettig om met hem te werken. Dus dat is dan een extra aansporing om erin te stappen.
Ja. En toen je het boek aan het lezen was, je zegt al, zit allerlei materiaal wat je denkt, daar wil ik wat mee.
Ja.
Kan je vertellen wat het bijvoorbeeld elementen die je zag waarvan je dacht, die aanhaakt een beetje op jouw nieuwsgierigheid?
Het was natuurlijk op de allereerste plaats dat wat iedereen leest. En dat is dat het een familietragedie is. Dat het een gezin, een familie is een knoop. En dit gezin is nog veel erger een knoop. Omdat Astrid en Willem en Sonja en hun broertje Gerard's kindertijd, die was niet zo leuk. Ze hadden een gewelddadige alcoholische vader die, denk ik, ook wel echt knettergek was, nog helemaal los van de alcohol. Die ze in elkaar sloeg en die een terreur in dat gezin was. En dat maakt natuurlijk sowieso al spannend materiaal. Omdat het een uitvergroting is van dat wat iedereen kent. Want zoals gezegd, elke familie is een knoop. Maar dit is echt een clan waarin mensen eigenlijk op elkaar gedrongen zijn. Dus als je daarin ontrouw wordt en verraad pleegt, dan is dat nog ellendiger.
Ja,
precies. Ja. Eigenlijk nog ellendiger dan in een andere setting zou zijn. Hoewel verraad natuurlijk altijd behoorlijk ellendig is. Dat is dus ook een element wat ik heel interessant vond. Dat het goed en fout bevraagt. Normaal gesproken zeggen wij, trouw is goed en verraad is slecht. En in dit geval gaat dat gewoon schuiven. En denk je, ja maar, misschien is het wel omgekeerd.
En hoe zou en die verschuiving, blijft dat aan de gang? Of zit je op een gegeven moment
dat is wel,
heen en weer?
Ja, dat is wel waar het stuk op balanceert. En verder, wat voor mij persoonlijk lekker, gewoon echt lekker was, het is mijn tijd. Ik ben 2 weken ouder dan Willem Holleder. En Astrid beschrijft in het boek echt die geschiedenis. En het is mijn plaats. Ik ben geboren en getogen Amsterdamse. En ik ben 30 jaar in de Jordaan woonachtig geweest. Dus
je werd echt ook meegenomen in dat werk?
Ja. Ja. Ja.
En, maar dan zit je met, het boek ligt hier voor mij. Het is niet een dun werk, laat ik het zo zeggen.
Nee.
Ja, er zitten natuurlijk ook wel een aantal
mooie
platen
in.
Zoals ik zie, echt heel aandoenlijk ook. Waardoor het extra schrijnend eigenlijk maakt.
Hartverscheurend, ja.
Nou, laat ik heel even dan terugkomen op die foto's.
Ja.
Heeft dat meegewerkt toen je die foto's zag? Met het,
Ja, kijk, die foto's. Nou ja, ten eerste, daaraan zie je gewoon mijn tijd. Weet je, dat is mijn kindertijd ook. Zo zagen wij er ook uit, zal ik maar zeggen. Maar wat ik vooral van die foto's echt, daarom noem ik ze hartverscheurend. Op al die foto's waar kleine Willem op staat, staat hij met keurig gekamd haar te glimlachen, in prachtige kleren, rechtop, recht in de camera te kijken. De
trots, schattiger kan echt niet.
Echt kan niet. Nee. Want wat hij uitstraalt als jongetje van 6, 7, 8, 9, dat is, ik doe ontzettend mijn best. Ik wil graag de trots van papa en mama zijn. En wat er zo gruwelijk aan is, is dat je weet dat datzelfde jongetje de trap afgeslagen werd. En aan zijn oren naar bed gesleept. En als je dat realiseert, dan denk je, ja, dan is het niet zo raar dat je op een dag denkt, weet je wat, scheid wat ik ook doe. Het wordt toch niet gezien. Dus ja, in die zin, Astrid schrijft dat ook in Judas. Ze schrijft, wat was er met mij gebeurd als ik een jongetje was geweest? Het feit dat ik een meisje ben, maakt dat ik net wat andere, in een net wat andere omgeving terechtkwam. Niet in zo'n rottig macho-sfeertje terechtkwam als Willem. Niet van die rottige vriendjes tegenkwam. Ah, allemaal dingen die dan tellen.
En als je dat dan gaat vertalen naar toneel, want dat lijkt me nog niet zo gemakkelijk. Als je natuurlijk een boek hebt, kan je dat gewoon flink inbedden in een verhaal.
Ja.
En op toneel moet dat toch wel sneller en duidelijker zijn.
Ja.
Hoe ga je dat doen?
Je kan mensen niet aandoen om een heel boek lang op een stoel in een zaal te zitten.
Nee, dat deden ze vroeger volgens mij bijna wel. Dan begonnen ze gewoon links in de hoek en dan ging dat er gewoon uren verder. Nee, dat tegenwoordig lukt het al helemaal niet. Nee.
Voor mij is de sleutel altijd dat ik een centraal thema te pakken moet krijgen. En als ik dat eenmaal heb, dan kan ik ook kiezen, nou, dit moet ik laten vallen, want dat is eigenlijk net bezijden, dat centrale thema. En dit moet er per se in, want dit is nou precies de spijker op de kop. En voor mij is het thema waaraan ik het op kon hangen, dat ik lees het als een bevrijdingsstrijd. Je leest over een meisje in de Jordaan, die eerst zich losmaakt van dat gruwelijke gezin, van die vader die zijn terreur uitoefent. Vervolgens maakt ze zich los van de normen en waarden die in dat milieu gelden voor meisjes. Daar wordt ze bij geholpen door een onderwijzer die tegen haar moeder zegt, maar Astrid moet niet naar de huishoudschool. Astrid moet gewoon VWO doen. En die moeder die dan zorgt dat voor elkaar komt. Heeft ze dat VWO gedaan, gaat ze studeren. Ze krijgt een relatie met iemand die uit een totaal andere achtergrond komt. Dus kortom, ze maakt zich echt helemaal los.
Je bent echt echt gedoken in dat personage, om het vanuit daar.
Ja, het is haar verhaal.
Ja.
Het is echt haar verhaal. En tenslotte is er één strijd die haar wacht. En dat is de strijd om zich los te maken van haar broer. En dat kan eigenlijk niet lukken. Want zoals zij zelf ook zegt, we lijken zo op elkaar. We zijn een tweeling met 7 jaar ertussen.
Ja. Daar kom je niet los van.
Nee.
Nee. Maar als ik het goed begrijp, is de toeschouwer raakt daar ook in verwikkeld. Gaat dat gevoel ook krijgen dat het zich niet los kan koppelen van die.
Dat hoop ik.
Ja,
dat hoop ik. Je weet nooit wat de toeschouwer gaat voelen, maar je probeert, iets op te roepen. Ja, ik
en
hoop
zijn,
het
er,
wel.
Zijn er bepaalde dingen waarvan je die je echt in hebt gezet als een soort maniertjes, ja, dat is misschien oneerbiedig om te zeggen.
Nee,
maar
dat is helemaal goed. Dus, trucs.
Je moet soms van die stokpaardjes hebben.
Je hebt gewoon trucs nodig.
Ja.
Ja. Een van de trucs die ik heb gebruikt, dat is niet specifiek voor het thema, maar om de dilemma's van Astrid als hoofdpersoon duidelijk te maken, is dat ik een fictieve dochter heb ingezet. Ik had nodig dat ik dramatisch materiaal had, waaraan je zag dat Astrid verscheurd wordt tussen de broer aan de ene kant, die voortdurend haar aandacht opeist en net zo'n terreur uitoefent op haar als die vader vroeger deed. En aan de andere kant haar eigen leven dat aan haar trekt. En dat eigen leven, kijk, ik kan niet een heel advocatenkantoor op het toneel laten. Nou ja, dat kan wel, maar dat is in dit geval heel ingewikkeld. Dus ik heb een fictieve dochter waarin dat zich samenbalt. Dus die fictieve dochter heeft haar aandacht nodig. Waarom is ze fictief? Dat heeft twee achtergronden. Ten eerste is de echte dochter van Astrid een bekende Nederlander, zoals dat heet. En dat voelt niet prettig om die tentoonstelling te voeren. En ten tweede, het is zo ver bezijden de werkelijkheid. Het is helemaal niet zo dat Astrid en haar dochter een moeizame relatie, niet zo moeizaam als ik op het toneel heb gezet. Dus ik voelde me vrijer als ik dat ook gewoon echt als een fictief personage kon presenteren.
Ja, en dat is natuurlijk iets wat je zelf hebt geïntroduceerd. Ja. En daardoor komt wel het verhaal waarschijnlijk beter over en meer tot zijn recht. Maar had je daarbij ook een soort toestemming nodig van Astrid zelf?
Ik had alle toestemming nodig van Astrid zelf, maar Astrid is heel gul. Dus ja. Het begon natuurlijk met een kennismaking.
Het was er ook echt bij betrokken, hè? Inderdaad. Ja.
Ja. Ja. Ja. Nee, maar ik vond ook dat dat moest. Dat is niet altijd. Kijk, als iemand een fictief werk schrijft, een roman, en ik bewerk die, dan vind ik het. Dan hangt het er ook maar net vanaf of ik het nodig vind überhaupt om die schrijver te ontmoeten. Maar dit is een levend iemand.
Levend drama.
Levend drama. Ja, ja. In materie verwikkeld die zich nu nog ontwikkelt.
Ja.
Dus dat vond ik heel erg nodig. Dus er kwam eerst gewoon een kennismaking of het überhaupt een beetje klikte. En toen heb ik uiteraard meteen gezegd, ik ga een ravage aanrichten. Want er blijft van het boek niet zoveel over. Dus dat moet je je realiseren.
Ze was wel gewend met genoeg ravage in haar leven. Ja,
precies. Nee, maar zij wist dat natuurlijk. Het is een slim iemand, dus die had van tevoren al bedacht, oh, nou, als het op toneel komt, dan gaat het anders worden dan in het boek. En vervolgens heeft ze een eerste schets gelezen en de eerste versie van het script. En toen kreeg ik een heel lief mailtje van. Dan was ik enorm blij. En opgelucht natuurlijk. Want ja, kijk, producenten gaan er ook wat over zeggen. En de regisseur zegt er wat over. En
dit is toch anders, denk ik.
Dit is echt anders, ja. Ja,
ja. Ja, want ook de acteurs hebben haar ontmoet ook. Ja. Hoe was dat?
Ze hebben er zelfs. René Fokker, die Astrid speelt, die heeft haar herhaaldelijk ontmoet. De eerste keer was. Toen wist René dat zelf wel, maar heeft ontmoeting niet plaatsgehad, want Astrid was bij de audities aanwezig. Onzichtbaar, maar ze was aanwezig in die tweede ronde. Het was de tweede ronde audities. En tot onze vreugde zei zij ook: René moet mij maar spelen. En we hebben hem nog een keertje ontmoet bij een soort van publiciteitsstunt van de producenten. En ze zijn ook op bezoek geweest in de repetitieruimte. Niet alleen Astrid, maar ook Sonja en hun moeder. En dat was heel speciaal. Dat was heel speciaal. Dat was hier op de Prinsengracht. En eigenlijk tegenover hun oude huis, zeg maar. En dat was heel grappig, omdat vanzelf ging Stien, de moeder, naast Trudy de Jong zitten, die haar speelt. En Sonja ging naast Margot Dames zitten, die Sonja speelt. Ja, dus dat was gewoon heel leuk. En Astrid naast René. Maar ja, een foto maken kan dan niet.
Nee, dat alle social media valt gelukkig dan ook even meteen weg.
Helemaal stil.
Precies, ja. Dat is dan misschien wel heel fijn, want je hebt natuurlijk al het mediageweld om je heen ook. Daar moet je je denk ik op een manier wel van afsluiten. Of heb je dat echt betrokken bij het proces?
Ik heb me vastgehouden aan het boek. En dat was natuurlijk. Dat boek gaat eigenlijk over de periode tussen van 2012 tot 2016, begin 2016. Dus ik heb het wel gevolgd, omdat ik dacht, ja, als er echt iets gebeurt wat het hele boek uit het lood deelt, dan moet ik dat weten. Maar
wacht dat stress met zich mee?
Nee. Kijk, het is toch. Wij maken toneel, hè? En toneel is een malotige kunstvorm eigenlijk. Je zit in de zaal en daar staan mensen op het toneel te doen alsof. En als je in die zaal zit, weet je dat. Dat voel je gewoon de hele tijd. Het is anders dan een film. Een film neemt je mee. Een film heeft een kader. En die, dat,
het is
dat...
klaar. Het staat daar.
Ja, precies.
Ja, je kunt
en hier
kijken.
Zijn levende mensen. En die staan toch eigenlijk meestal ook best gek te doen op een toneel. Dus ik denk, dat is zo ver van die werkelijkheid die zich aan het voltrekken is. Dat zit elkaar helemaal niet in de weg.
En had je ook ergens het idee soms dat je de spelers moest beschermen, wellicht?
Nee.
Dat ook niet?
Nee, je moet spelers nooit beschermen. Nee.
Juist nee. Niet?
Nee, nee. Nee, want dat, kijk, spelers vinden het... Acteurs zijn ontzettend moedige mensen. Want die gaan op dat toneel staan voor een menigte, als het goed is. Dat moet je altijd hopen, dat er een menigte in de zaal zit. En dat zijn natuurlijk... Die menigte die bestaat uit beschaafde mensen. Maar... Potentieel is elke menigte ook een steengooiende menigte. En acteurs gaan dan op het toneel staan gek doen. Dus die treden buiten de sociale orde. Dat is een grote stap. Maar acteurs zijn ook van die mafferikken, die vinden dat leuk. Dus die vinden het ook lekker om dingen uit te vergroten en heftig aan te pakken. Want normaal, dat kunnen we overal om ons heen wel zien... Maar dat is niet zo... Op het toneel is dat niet interessant, normaal.
Nou, hierbij is natuurlijk waar we het over hebben... is realiteit en ook niet zo normaal.
Is ook niet zo normaal.
Dus in principe loopt hier theater een beetje de maatschappij in.
Ja.
Ja, dus dan dat lijkt me ook wel... Ik weet niet of... Is dat heel anders geweest, heel specifiek voor dit project voor jou?
Nou, ik heb... Het speelt natuurlijk mee in het plezier ook van het werk. Ik heb eerder... over de teloorgang van ABN AMRO naar het boek van Jeroen Smit bewerkt. En daar was hetzelfde aan de hand. Dat was natuurlijk ook, ging ook over levende mensen. En die heb ik niet geraadpleegd over wat ik met hun levens deed. Die waren daar ook niet blij mee. Maar ja, dat was dan de vrijheid van de kunstenaar.
Nee, precies. De vrijheid van de kunstenaar. Ja. Toch wel heel knap dat je die hierbij toch gewaarborgd hebt. Want in principe is het een soort theater die zich... over theater en in de maatschappij uitsmeert.
Ja.
Dat alles loopt door elkaar.
Ja.
Maar nu hebben we toch een kunstwerk eigenlijk... wat er enigszins ook los van staat dus.
Dat hoop ik, want ik, nou ja, dat is ook, daarom heb ik, dat is een van de redenen... waarom ik expres de naam van mijn broer Willem in het stuk niet gebruik. Want ik wil het echt ook lostrekken van die realiteit. Die realiteit hebben we allemaal op ons netvlies en op onze trommelvliezen... Dus ik dacht, ja, maar ik wil ook een beetje naar de abstractie.
Ja.
Dus volgens mij kun je het zonder enig probleem in Moskou spelen. En dan is het ook een verhaal.
En een sowieso een aangrijpend verhaal.
Ja.
Maar nu eerst in de Meervaart, volgens mij, deze week, in première.
Ja.
Ik gok dat de zaal wel voor gaat zitten, hoor. Dat vermoed ik wel.
Ja.
En ik denk dat we het allemaal sowieso moeten gaan zien... om eens te kijken naar dit prachtige theaterstuk... en ons te laten raken door het kunstwerk. Want dat is het geworden. Heel erg bedankt, Sophie Cassis, voor dit gesprek. En
ja,
veel plezier met de première.
Ja, dank je.